Goedemorgen, broeders en zusters. Coronamaatregelen beletten mij om in levende lijven bij u te zijn. Maar ik ben dankbaar dat de moderne technologie toelaat om toch het woord van God met u te delen. En met u te zijn in de geest. Ik wil graag wat gedachten met u delen vanmorgen uit Psalm 11. Ik lees daar de eerste drie versen van. Voor de koorleider van David. Bij de Heere schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen, vlieg naar uw gebergte als vogels? Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? Of, zoals het boek dit vers weergeeft, als zo de bodem onder iemands voeten wordt weggehaald, wat kan een rechtvaardige dan zelf nog doen? Het lijkt erop dat de bodem onder onze voeten weggehaald wordt, wanneer een ramp toeslaat. Het coronavirus verstoort het leven van ons allemaal. Een klein virusje verlamt heel ons planeet. Het lijkt alsof grondslagen, fundamenten waarop ons leven gebouwd wordt, plotseling omvergeworpen worden. David schrijft, wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige doen? David schrijft deze psalm, volgens de deskundigen, wanneer hij in het woud van Gered schuilt, omdat de jaloerse koning Saul hem probeert te vermoorden. Niet wegens een of andere misdaad die hij zou gepleegd hebben, maar omdat hij de Heere trouw dient. Grondslagen van Davids leven lijken één voor één vernield te zijn. Hij is zijn thuis kwijt, zijn plaats aan het hof en zijn reputatie. Zijn toekomst is onzeker. Koning Saul heeft zich van God afgekeerd en wordt achtervolgd door een boze geest. En David is het doelwit geworden van zijn woede en van zijn frustratie. En dit is zo, sinds hij de reus Goliath doodde en, zoals we lezen in 1 Samuel 18, de dansende vrouwen zongen een beurtzang en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen werd Saul zeer toornig, dit woord mishaakte hem, en hij dacht, aan David hebben zij tienduizenden gegeven, maar aan mij de duizenden. Ook het koningschap zal nog voor hem zijn. En sedert die dag sloeg Saul David met wantrouwen gade. David probeert Sauls jaloerse en moorddadige woede te ontvluchten. Hij probeert zijn huid te redden. Hij vlucht van grot naar grot, van schuilplaats naar schuilplaats. Hij moet zien te overleven in bergen en woestijnen, ver van de bewoonde wereld, ver van familie en vrienden, en steeds in angst voor zijn leven. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? Wat doet David dan? Hij keert zich tot God. Niet alleen schrijft hij Psalm 11 in deze moeilijke periode van zijn leven, maar hij schrijft ook de veel meer bekende Psalm 23. De Heere is mijn herder. David weet wat een herder is. Hij is zelf herder. En hij weet dat een herder leidt en beschermt zijn schapen. En dat hij voorziet in de noden van zijn kudde. Hij weet dat de schapen de herder volgen, zonder zorgen en zonder vrees. De Heere is mijn herder. Ook en wanneer grondslagen vernield zijn. En de Heere is ook onze herder. Wanneer grondslagen in ons leven vernield worden. De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. En ik ken de mijne, en de mijne kennen mij. Gelijk de Vader mij kent, en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. De schapen horen naar mijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name. Hij gaat voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. De Heere is mijn herder. Niet alleen de Heere was mijn herder, toen alles goed ging, maar ook nu. De Heere is mijn herder, wanneer het moeilijk gaat, wanneer grondslagen vernield zijn. Broeders en zusters, dit is een sterk voorbeeld en ook een geweldige les. Door zich bewust tot God te richten, in tijden van zorg en nood, laat David zich niet ontmoedigen door zijn omstandigheden. Maar hij oefent controle over zijn gemoed. Hij heeft niet veel controle over zijn omstandigheden, maar wel over zijn gemoed. Laten wij ons gemoed bepalen door onze omstandigheden, of door ons geloof. Omstandigheden brengen vaak onrust. Geloof brengt rust. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Omstandigheden brengen onrust. Geloof brengt rust. David vindt geen rust in zijn omstandigheden, maar hij vindt rust wel in zijn God. Davids omstandigheden zijn duister, vreesaanjagend. Hij weet niet waar hij naartoe moet om veilig te zijn. En toch zingt hij, hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Maar dit is niet alles. Niet alleen geeft de Heer hem rust wat zijn heden betreft. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Dit is ook een voorbeeld en een les. Niet alleen laat David zich niet ontmoedigen door zijn nare omstandigheden en door moed en vrede te vinden bij zijn geloof in de Heer. Maar hij versterkt dit geloof ook door bewust verder te kijken dan de omstandigheden waarin hij op dit moment verkeert. Hij kijkt voorbij zijn tijdelijke aardse beslommeringen naar Gods eeuwige hemelse goedertierenheid en heerlijkheid. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? De grondslagen van Job worden vernield wanneer hij alles kwijt is. Hij verliest zijn kinderen, zijn bezittingen, zijn rijkdom, zijn gezondheid. Zelfs zijn vrouw geeft hem raad, zeg God vaarwel en sterf. En de zogenaamde vrienden die hij over de vloer krijgt, breken hem nog meer af met hun verwijten en hun beschuldigingen. Job weet niet waarom hem ellende en lijden overkomt. Hij kan het ook niet weten, want het is een gevolg van iets dat zich afspeelt tussen God en de duivel in de hemelse gewesten. En dus begrijpt Job niet waarom hij zoveel tegenslag heeft, waarom hij zoveel moet lijden. Hij weet wel dat het niet waar is waarvan zijn zogenaamde vrienden hem beschuldigen. Midden in en ondanks al zijn lichamelijk lijden en psychologische ellende, doet hij toch een merkwaardige en belangrijke uitspraak. Ik weet, mijn losser leeft. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn ogen zullen zien. Zoals David richt Job zich naar boven, weg van de aarde naar de hemel, weg van het tijdelijke naar het eeuwige, weg van het sterfelijke naar het onsterfelijke. In plaats van zich te concentreren op wat hij niet weet, legt hij zich bewust toe op wat hij wel weet. Wij voelen ons ook gelijk Job soms, niet waar? Want er gebeuren dingen in ons leven die we niet verstaan. En wat doen wij dan? Wat doen christenen wanneer ze niet kunnen verstaan? Ze geloven. Want geloof brengt ons verder dan verstand. Geloof begint vaak of neemt over wanneer verstand zijn limiet bereikt heeft. Ik weet, mijn losser leeft. Job's woorden weer klinken in lied nummer 112 van de bundel van Johannes de Heer. Maar ik weet in wie ik geloofd heb en ben verzekerd, mijn Heer is machtig, dat Hij het heil hem toevertrouwt, tot die dag bewaart voor mij. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige doen? Grondslagen van de discipelen worden vernield wanneer zij Jezus aan het kruis zien sterven. O, dit zijn mannen die alles opgegeven hebben, alles achtergelaten hebben om Jezus te volgen. Zij hebben van ganse harte geloof dat Jezus de beloofde Messias was. De Messias die Israël ging verlossen. De Messias die de gehate Romeinse bezetters uit het land ging verdrijven. De Messias die zijn troon in de tempel te Jeruzalem ging bevestigen. Had hij hen niet beloofd, ik beschik u het koninkrijk, gelijk mijn vader het mij beschikt heeft, en gij zult zitten op tronen om de 12 stammen Israëls te richten? Maar te Golgotha lijken de dromen van de discipelen slechts Fata Morgana's te zijn. Pilatus liet een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. Er was geschreven: Jezus de Nazoreer, de koning der Joden. Maar was Jezus een koning? Hij heerste niet. Hij overwon niet. Hij stierf. En de teleurstelling en de verbijstering en de ontgoochelingen en het onbegrip van de discipelen worden verwoord door die twee die op weg naar Emmaus zijn. Wanneer Jezus hun verschijnt zonder dat zij hem aanvankelijk herkennen. En zij zeggen tegen hem: wij leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zijn, maar. O, we begrijpen ze niet waar. Want soms zijn er ook maren bij ons geloof en in onze ervaring. Bijvoorbeeld, wanneer God zijn beloften niet schijnt waar te maken. Of wanneer het schijnt dat God onze gebeden niet verhoort. Of wanneer het schijnt dat Gods woord niet waar is, tenminste wat ons betreft. En die Emmausgangers blijven met somber gelaat staan, omdat zij slechts naar de huidige omstandigheden kijken, in plaats van daaraan voorbij te kijken, naar en in het licht van wat Jezus aan zijn discipelen beloofd had. Wat Gods woord beloofde. Mensen in de wereld leven vooral naar wat zij kennen en zien. Maar wij christenen wandelen in geloof, niet in aanschouwen. En dus, gelijk David en gelijk Job, blijven wij niet steken bij tegenslagen en teleurstellingen. Nee, wij klimmen in geloof over tegenslagen en teleurstellingen heen. En wij kijken daaraan voorbij, naar boven. Gelukkig mogen die discipelen dat ook leren en ervaren. Toen het dan avond was op de eerste dag der week en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijden. De discipelen dan waren verblijd toen zij de Heere zagen. En Jezus dan zeide nogmaals tot hen, vrede zij u, vrede. Vrede wanneer de grondslagen vernield worden. Vrede ondanks dat grondslagen vernield worden. Vrede wanneer omstandigheden alles behalve vrede bieden. Vrede ondanks omstandigheden die alles behalve vreugde en vrede bieden. Vrede Gods. In de opperkamer had Jezus deze vrede, goddelijke vrede, aan zijn discipelen beloofd. Vrede laat ik u, vrede geef ik u, niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd of verzaagd. De opstanding van Jezus was niet alleen een bron van vrede voor de discipelen. De opstanding van Jezus is ook een bron van vrede voor u en voor mij. Want de opstanding van Jezus garandeert dat wat ons ook overkomen, welke grondslagen bij ons ook vernield worden, wij absoluut niets te vrezen hebben, nog in dit leven, nog in het toekomstige leven. Want wij weten dat wat hier ook op aarde gebeuren, welke grondslagen hier ook vernield worden, God ons een heerlijke, eeuwige toekomst voorbereid heeft in zijn hemel, waar de dood niet meer zal zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite, nog corona zal er meer zijn. Gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. In een ander lied van de bundel van Johannes de Heer, lied 880, zingen we, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister? Zie, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. En lied nummer 47 uit Opwekking. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard. Omdat hij leeft. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardigen doen? De grondslagen van de apostel Paulus worden ook vernield. Wanneer hij gevangen is te Rome, wachtende op zijn terechtstelling. Paulus schrijft geen psalmen zoals David. Hij schrijft brieven naar de gemeenten, te Efeze en te Filippi en te Colosse. En ook aan zijn medewerkers Timotheus en Titus. En aan zijn vriend Philemon. In tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten van iemand die ten onrechte ter dood veroordeeld is en gevangen zit, bevatten deze brieven van Paulus helemaal geen klachten, geen verwijten, zelfs geen zelfmedelijden. Integendeel, ze zijn vol van moed en bemoediging, van zekerheid en van verzekering. Hoe kan Paulus positief blijven in zulke negatieve omstandigheden? Omdat hij het voorbeeld van David en van Job volgt, en niet naar zijn omstandigheden, maar naar de hemel kijkt. En daardoor geniet hij van wat hij in zijn brief aan de Filippenzen schrijft, wat hij beschrijft als de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Diezelfde vrede die Jezus aan zijn discipelen beloofde. Vernielde grondslagen gaan ons verstand soms te boven. We verstaan niet waarom dingen gebeuren. Waarom God toelaat dat onze grondslagen vernield worden. Maar wanneer we niet kunnen verstaan, kunnen we wel geloven. Verstand beperkt zich tot zien, kennen, begrijpen, uitleggen. Terwijl wanneer de grondslagen zijn vernield, zegt Hebreeën 11 vers 1 in de Nieuwe Bijbelvertaling, het geloof legt de grondslag. De grondslag van alles waarop wij hopen, en het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. De wereld zegt, eerst zien, dan geloven. De gelovige zegt, eerst geloven, dan zien. De Filippenzen, aan wie Paulus schrijft over de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeven in Christus Jezus. Die Filippenzen weten dat Paulus de waarheid schrijft. Want het was uitgerekend in hun stad, Filippi, dat hij en Silas aangehouden werden, omdat Paulus een boze geest uit een waarzeggend meisje had gedreven. De menigte scholde tegen hen samen, en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf, en lieten hen met de roede gezelen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis, met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. De binnenste kerker was waar de zwaarste misdadigers opgesloten zaten. Vooral gevangenen die halsmisdaden gepleegd hadden en die op hun terechtstelling wachten. Niet de gezelligste gezelschap, nietwaar? En ook niet erg hoopvol wat hun toekomst betreft. En zitten met voeten in het blok lijkt mij ook alles behalve comfortabel. Maar hoe gedragen de apostelen zich bij deze beproeving? Klagen ze? Jammeren ze? Twijfelen ze aan hun roeping? Of zelfs aan God? Nee. Omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. Hoe kan dat nu? Omdat ondanks hun lijden zij de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, hun harten laten vervullen. Hun lichaam is gevangen, hun voeten in het blok, maar hun geest is vrij. Meer nog, hun geest is vervuld met Gods geest. En zoals David en Job laten ze zich niet gevangen houden door hun omstandigheden, maar concentreren ze zich niet op hun lijden, maar op de Heer. En zo kijken ze hun omstandigheden en hun lijden voorbij naar de Heer en zijn hemel. Maar is het niet moeilijk, hypocriet zelfs, om Gods lof te zingen bij tegenslagende omstandigheden? Leiden Paulus en Silas aan struisvogelpolitiek, kop in het zand steken, om het gevaar niet te zien? Zweven Paulus en Silas niet, zoals sommige christenen, wanneer zij Gods lof zingen? Maakt hun geloof hen niet blind voor de werkelijkheid van hun omstandigheden? Nee. Want wanneer men van de vrede Gods die alle verstand te boven gaat geniet, looft en gelooft men God. Niet alleen voor wat hij doet, maar ook en vooral om wie hij is. En ook, zoals David en Job, stelt geloof ons bij tegenslagende omstandigheden in staat om voorbij en verder dan die omstandigheden te kijken, naar de heerlijke en eeuwige toekomst die de Heere voor al de zijnen voorbereid heeft, zodat wij met volle overtuiging kunnen beamen wat Paulus aan de Romeinen schrijft. Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? De grondslagen van Jezus worden vernield. Wanneer hij aangehouden, vals beschuldigd, gefolterd en gekruisigd wordt. In de ogen van de wereld, de Joden, de Romeinen en zelfs zijn moeder en zijn discipelen lijkt zijn leven te eindigen in een overwinning van het kwade. De duivel lijkt te zegevieren. Maar wanneer we dichter bij het kruis komen, dan zien we dat niet Satan, maar Jezus overwint. Jezus wordt niet gedood, hij geeft zijn leven. Zoals hij zelf gezegd heeft. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. En dus aan het kruis riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Wanneer wij naar het kruis kijken, zien wij gewoonlijk wat wij eraan hebben, wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wij zien dat de Zoon des Mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven, als losprijs voor velen. Wij zien dat hij is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld. En dat hij een verzoening is voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen. Dit is wat wij aan het kruis hebben. Wat wij door Jezus dood verwerven. Maar wat had Jezus persoonlijk aan het kruis? Alleen pijn en lijden, spot, hoon, vernedering, dood? Nee. De Hebreeënbrief zegt iets merkwaardigs. Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Om de vreugde welke voor hem lag. Ja, Jezus keek voorbij het kruis, voorbij het lijden en de pijn, voorbij de verwerping, de spot, de hoon, de vernedering en de dood, naar de vreugde welke voor hem lag. Welke vreugde? De vreugde van het vervullen van de wil van de Vader. De vreugde van de overwinning over de duivel, zonde, dood en hel. De vreugde van de verlossing van een grote schare die niemand tellen kan uit alle volk en stammen en naties. Zoals David en Job en zoals Paulus, wanneer de grondslagen van Jezus zijn leven vernield worden, geeft Jezus zijn leven aan God en overwint hij het lijden van de tegenwoordige tijd door zijn blik te richten op de heerlijkheid die over hem en over ons geopenbaard zal worden. Wanneer de grondslagen vernield zijn, wat kan de rechtvaardige doen? Hij kan zingen met David: de Heere is mijn herder. Hij kan belijden met Job: ik weet, mijn losser leeft. Hij kan met de discipelen van Jezus de kracht van zijn opstanding kennen. En hij kan, zoals de apostel Paulus, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, ervaren. En hij kan, zoals Jezus, zijn ogen naar de hemel richten, naar de eeuwige vrede, vreugde en heerlijkheid die voor hem liggen. Ik eindig met woorden van de profeet Habakkuk, geschreven in een tijd toen de grondslagen van het volk Israëls vernield leken te zijn. Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere, is mijn kracht. Amen. En God zegene u en hopelijk tot binnenkort.